Er komen Joden tot geloof in onze dagen, maar ze worden toegevoegd gewoon aan één en diezelfde gemeente waar wij heidenen ook deel van uitmaken. Is geen verschil, want in de gemeente is Jood nog Griek, zegt mijn Bijbel. En mijn Bijbel zegt ook trouwens dat buiten de gemeente Jood nog Griek is. Die zegt dat er geen onderscheid is, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God zal worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, Romeinen 3. En ook in Romeinen 2, waar gesproken wordt over naar uw hardigheid en onbekeerlijkheid, vergadert u gij uzelf een toorn als een schat in de dag des toorns, daar staat er ook eerst de Jood en ook de Griek. En van het evangelie zelf staat, is kracht Gods tot zaligheid eerst de Jood en ook de Griek. Er is geen onderscheid. Het werk dat de Heer doet in onze dagen is dat hij eerst een volk uit de heidenen aanneemt voor zijn naam. Uit de volkeren, en dat is inclusief het Joodse volk of Israël of hoe het maar heten mag. En als, theoretisch, het zal niet gebeuren, de Bijbel zegt dat het niet gebeurt, maar als theoretisch vandaag alle Joden, maar wie zijn dat eigenlijk? Dat weet ook niemand. Maar als theoretisch vandaag alle Joden tot geloof komen, worden ze toegevoegd aan de gemeente en heb je nog niet een bekeerd Israël. Met andere woorden, Israël kan pas tot bekering komen na de opname van de gemeente, eerder niet. En wie en wat er ook tot bekering komt, het is niet dat volk. Dat kan niet. Want zodra men tot geloof komt, wordt men toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En daarom moet dus, mede voor dat doel, de gemeente eerst van de aarde verdwijnen, moet onze tegenwoordige bedeling worden afgesloten en moet de gemeente als zodanig, als zoon worden gesteld in de hemel. Verheerlijk met Christus. En daarna pas zal er sprake zijn van de openbaring van zijn koninkrijk. En daarom heet onze bedeling, tot aan de opname van de gemeente, de bedeling der verborgenheid in Efeze 3. Maar goed, die hadden we al eens gelezen. Ik hoop dat het goed tot u doordringt. Hè? En wat de opneming van de gemeente betreft, ik moet u zeggen, er zijn niet zoveel schriftplaatsen die er over spreken. Of toch? Het gek is dat er zijn er maar 3 of 4 schriftgedeelten. Die zijn dan toch tamelijk uitgebreid. Maar er zijn 3 of 4 schriftgedeelten die spreken over wat wij de opname van de gemeente noemen. Dat er niet meer zijn, komt gewoon omdat wij de andere schriftplaatsen niet beschouwen als betrekking hebben op de opname van de gemeente. Maar ze hebben er wel betrekking op, alleen er staat niet het woord opname en er staat het woord hemel er meestal ook niet bij. Want wat dacht u van 1 Korinthe 15, daar legt u even een briefje bij of uw hand, als je er een over hebt, kunt u hem er daartussen leggen. En wat dacht u van Romeinen hoofdstuk 8? Romeinen hoofdstuk 8. Waarin vers 15 staat dat wij geroepen zijn tot zoonstelling. En waarin vers 17 dan staat, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van, of met, Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden, want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar dat het vers gaat over de opneming van de gemeente, dat dringt meestal niet door. Want de opname van de gemeente is de verheerlijking van de gemeente. Definitief. Laat dat vooral goed tot u doordringen. Dat we geen spraakverwarring krijgen nu. Bij het woord opname denken we aan opnemen in de zin van, we zijn nu op de aarde, maar dan neemt de Heer ons en trekt ons, vooral langzaam, omhoog. Heb je dat nog? Dan gaan wij omhoog. En soms denkt men dat men ons dan omhoog ziet gaan. En anderen zeggen, nee, dat ziet men niet, want er staat op dat men het op aarde niet ziet. Dat is ook een misverstand overigens. En al dat soort dingen meer. Maar dat is niet wat de opneming van de gemeente is. Zo wordt hij namelijk in de Bijbel eigenlijk niet beschreven, maar men ontleent het aan 1 Thessalonicenzen 4, waar de opname van de gemeente niet alleen zo genoemd wordt, opneming, maar ook bovendien wordt het daar langzaam beschreven. Maar het neemt niet weg dat de gebeurtenis zelf helemaal niet langzaam is, want 1 Korinthe 15 zegt, het is in een oogwenk, in een ondeelbaar ogenblik. Laat hem even tot u doordringen. Dat is dus niet een kwestie van, wij starten nu, en dan zijn we over zoveel lichtjaren zijn we in de hemel, of zoveel seconden, of wat het maar was. Zo werkt het niet. Afgezien van dat we al in de hemel zijn. Dus waar wou je naartoe eigenlijk? Hierna moet je gewoon op wachten. Hierna. Opneming van de gemeente is de verheerlijking van de gemeente. En daarom zeg ik, daar zijn talloze schriftplaatsen over die dat zeggen. Waaronder hier Romeinen 8, maar daar vind je heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. En je vindt ook in vers, waar het maar was, even kijken. In vers 23, wij zuchten in onszelf verwachtende, en er staat niet verwachtende de opname van de gemeente. Maar dat is wat wij verwachten hoor, maar er staan andere termen. Er staat verwachtende de aanstelling tot zonen. Komma. De verlossing van ons lichaam, dus er staan al twee uitdrukkingen aan elkaar geplakt. Ter aanduiding van wat wij de opname van de gemeente noemen in ons jargon. Ik stik altijd in die term, omdat opname, dat is een germanisme. In fatsoenlijk Nederlands zou het moeten zijn opneming. Maar goed, opname, dat is Duits. En het is weer bijna mei, dus dan moet je die Duitse woorden een beetje zien te omzeilen. Hè? Maar goed. Wat verwachten wij de opname van de gemeente? Toen zei degene die dat niet geloven, zeggen, ja, wat is dat helemaal niet in de Bijbel? Waar halen ze het vandaan, zeg? Eén keer staat er ergens zo'n woord, en, maar ze helemaal niet Bijbels. Want wat staat er? Wij verwachten, ja, dan staat er aanneming tot kinderen. Nou ja, dat is eigenlijk helemaal wartaal. Want het is zo'n stelling, dus de aanstelling in het eerste geboorterecht. Maar wanneer werd de Heer Jezus eigenlijk aangesteld tot zoon? Ja, dat weet men dus ook niet. Overal is er verwarring over dit soort dingen. Wanneer werd hij tot zoon gesteld? Toen het hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Psalm 2, handelingen 13, wat het maar was. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wanneer was dat? Het heden bij zijn opstanding uit de dood. Dus de verandering van zijn lichaam. Wanneer worden wij tot zonen gesteld? Want om bij Psalm 2 te blijven, ook wij zouden met hem de heidenen hoeden met een ijzeren roede, zei de Heer. En hij zei, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. In Openbaring 2 staat dat, maar dat doet er nou verder niet toe. Dus tot ons wordt ook gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Wanneer worden wij tot zoon gesteld? Ja, als wij opstaan uit de dood, dan wel wanneer onze lichamen veranderd worden. De verlossing van ons lichaam, dat is wat er staat. Zie. En dan weet u meteen wat de opname van de gemeente eigenlijk is. De opstanding van degenen die ontslapen zijn in Christus, 1 Thessalonicenzen 4. En de verandering naar het lichaam van degenen die levend overgebleven zijn tot de toekomst des Heren. Dus ook 1 Thessalonicenzen 4, die schuif ik nu nog even voor me uit. Dat is wat het is. Hebben jullie dat? Niet de verplaatsing van het lichaam van de aarde naar de hemel, maar de verandering van het lichaam. Dat is, naar Bijbelse maatstaven, de opname van de gemeente. En die wordt zo met die term maar op enkele plaatsen benoemd. Maar meestal heet het een erfenis die voor ons bewaard wordt, die we in ontvangst zullen nemen, voor loon dat wij zouden ontvangen. En het heet ook, en dat lezen we ook overheen, het heet ook, wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. En dan leest men gewoonlijk in dat het gaat over ons sterven, 2 Korinthe 5 vers 1. Maar het is niet zo, het gaat over de opname van de gemeente, want dan wordt dit aardse huis verbroken en maakt plaats voor, of wordt veranderd in, dan wel vervangen door een gebouw bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Gaat niet over ons dood. Zou de dood nog als zegen beschouwd moeten worden? Nee, het gaat over onze lichamelijke verandering. Dat heet de opname van de gemeente, maar in 2 Korinthe 5, waar dit staat, heet het niet eens opname van de gemeente, het heet onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar dat is ook wat het is. Wij zouden immers loon ontvangen, toch? Dat is bij de verlossing van ons lichaam, dat is immers de aanstelling tot zonen, Romeinen 8 vers 23. Dan is dat dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En de term opname van de gemeente drukt maar een klein deel uit van de complete waarheid. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja. Ik ging naar 1 Korinthe 15. Kijk. 1 Korinthe 15, voor de goede orde, heel 1 Korinthe 15 gaat over opstanding, niet in de zin van wedergeboorte, namelijk geestelijke opstanding om zo te zeggen, maar gaat over lichamelijke opstanding. Begin maar gewoon voorin te lezen, daar gaat het over. Hè? Christus is gestorven voor onze zonde, vers 3, na de schriften. Hij is begraven, vers 4, en opgewekt ten derde dagen na de schriften. En dat is zo, dat weten wij zeker, omdat er minstens 500 getuigen zijn die dat voor de rechtbank kunnen bevestigen. Inderdaad, hij is opgestaan. Hè? Dat staat er toch allemaal? Dat is tot en met vers 8 inmiddels. En daarna krijg je een uiteenzetting in vers 12. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En dan gaat de rest van het hoofdstuk over. Niet over wat wij wedergeboorte noemen, maar lichamelijke opstanding, lichamelijke verandering dus. Want in dat verband wordt onder andere gezegd... vers 44, om het wat snel te doen, dat een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Dat is een ander woord voor begraven in dit geval uiteraard. Hè? Nee, als je een zaadkorrel begraaft, dan noem je dat zaaien. Dus vooruit. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dat is dus de verandering van het lichaam in de opstanding. En het is niet hetzelfde lichaam, het is een ander lichaam. Maar het nieuwe lichaam heeft een oorsprong in het oude. Dat is wat gezegd wordt, dus er is verband tussen. En verder staat er natuurlijk ook dat er zijn vers 40 hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. En nu hebben wij een aards lichaam en we krijgen straks een hemels lichaam. En daarvan staat dan... In vers 45, alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Dat woord natuurlijk, dat is eigenlijk zielig. Vandaar, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. En het zielijke is dus eerst, dat is namelijk de oude mens, die is ziel, alzo wordt de mens een levende ziel. Het zielijke, dat is een zielig lichaam, dit oude lichaam van ons. En dat zou gezaaid worden. Maar zielig is eerst en daarna komt pas het geestelijke. Vers 47, de eerste mens, Adam dus, is uit de aarde aards. Dat wil zeggen, hij heeft een aards lichaam. Hij werd trouwens uit de stof van de aarde geformeerd. De tweede mens, dat is dus de laatste Adam, uit vers 45. De tweede mens, in vers 46, is de Heere. Uit de hemel. Niet uit de aarde, uit de hemel. Daarna, hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen, dat wil zeggen de aardse mensen. Wij zijn namelijk als Adam. En hoedanig de hemels is, zodanig zijn ook de hemelsen. Maar dat is de opgewekte mens. Die hemelse, net als Christus. En dan komt er weer een sterke, maar daar is zoveel discussie over dat men hier ook gewoon de draad weer kwijtraakt. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen, dat wil zeggen van de aardse mens, van Adam. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, tot nog toe, want de mens is niet beelddrager Gods, maar de mens is beelddrager van Adam. Wij lijken op onze opa. Nou ja, van weet ik hoeveel generaties terug, toch? Ja. Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Wij zullen beelddragers van Christus zijn. Let op, gaat nog steeds over het lichaam. Het hele hoofdstuk ging over het lichaam. En de eerste mens uit de aarde aards slaat specifiek op zijn lichaam. Geformeerd uit de stof van de aardbodem. Hebben jullie dat? Nou goed. Maar dat weten we dan, hè? Maar dan staat er, vers 50. Doch dit zeg ik, broeders. Met grote nadruk, dus komt nu, hè? Dit zeg ik, broeders. Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En vlees en bloed is een van de Bijbelse uitdrukkingen voor de eerste mens. Dat wil zeggen, de oude mens, de natuurlijke mens. U en ik, wij zijn vlees en bloed. Toch? En daarvan staat, die kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Ik voeg er meteen aan toe dat vlees en bloed wel degelijk het koninkrijk Gods kunnen binnengaan. Want u en ik zijn vlees en bloed en we maken deel uit van zijn koninkrijk. We hebben deel aan de koning zelfs. Niet dan? Hij woont toch in ons? En hij zou ons leiden naar onze zoonstelling, dan zijn we het koninkrijk ingegaan. Men gaat het koninkrijk in door wedergeboorte, niet door verandering van het lichaam. En bij de wedergeboorte verandert ons lichaam niet. Denk aan de woorden van de Heer tot Nicodemus. Men moet wedergeboren worden om het koninkrijk te kunnen ingaan, dan wel om het koninkrijk te kunnen zien, staat daar. Johannes 3. Als die te moeilijk is, hebben we een andere. Als straks in de wederkomst van Christus mensen tot geloof komen, gaan ze gewoon het koninkrijk binnen, de 1000 jaren. En dan zijn ze nog sterfelijk. Nou ja, iets minder snel sterfelijk dan nu, maar dat doet er nou niet toe. Ze zijn nog sterfelijk. En aan hun lichaam is niks veranderd, aan de omstandigheden overigens wel het een en ander, maar het is nog steeds de oude mens. En in de 1000 jaren worden ook mensen geboren, enzovoorts. Ze gaan dus wel het koninkrijk binnen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat nog steeds over dat wij die nu kinderen God zijn, zouden zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Maar, zegt Paulus hier, vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Ze zijn er wel ingegaan, wij zijn er ingegaan, maar wij hebben het nog niet geërfd. Wij zijn nog erfgenamen. We zijn geroepen om te erven. Geroepen tot zo'n stelling. Maar dat moet nog gebeuren in de toekomst. Dat doet die. Zolang wij in het vlees zijn, erven wij niet. Maar wat lazen wij net in Romeinen 8? Wij verwachten de zoonstelling. Dat is aanstelling in het erfrecht, officieel. Dan ontvangt men de erfenis. Wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Precies. Want zolang we nog vlees en bloed zijn en dus in het oude lichaam, worden we niet tot zonen gesteld. Wij moeten eerst veranderd worden. Want we hebben nog een aards lichaam. We zouden een hemels lichaam ontvangen op grond van ons hemels burgerschap, onze hemelse positie en de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel uit 1 Petrus 1 vers 3 bijvoorbeeld. Hebben jullie die? Vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En nog een keer, namelijk of en de verderfelijkheid, dat is die oude mens nog, beërft de onverderfelijkheid niet. Hoezo zouden we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen als wij zelf nog wankelbaar en vergankelijk zijn door dat lichaam waarin wij verkeren? Hebben jullie? Vandaar dat de Heer Jezus pas kon zeggen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, nadat hij was opgestaan uit de dood en dus zijn lichaam veranderd was. En onze lichamen zouden, Filippenzen 3, gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat is de opname van de gemeente, eerder niet, Filippenzen 3. Het woord staat daar niet, maar daar gaat het over. Ik heb hem vorige keer nog net even aangehaald, dacht ik. Ons burgerschap is in de hemel, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Zie? Nou, dat is wat hier in 1 Korinthe 15 dus ook over gaat. Met andere woorden, wij zijn geroepen tot erfrecht. Maar zolang wij nog een vergankelijk lichaam hebben, kunnen wij niet erven. Dan is de vraag, maar wat moet er dan gebeuren? Nou, dat volgende vers, vers 51, zie. Vraagt specifieke aandacht voor wat nu komt. Zie, ik zeg u verborgenheid, of gewoon een verborgenheid. Een aspect van de verborgenheid. En verborgenheid weten we langzamerhand wat het voorstelt, hè, wat dat is. Het gaat over het werk Gods in onze tegenwoordige bedeling. En dat is in het algemeen de roeping van zijn gemeente in het verborgene nog. Enzovoorts. En een van die waarheden die daar op van toepassing is, is deze. Zie, ik zeg u een verborgenheid, dubbele punt. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar ja, er zijn er toch die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Wat je daarvoor moet doen, zo laat mogelijk geboren worden, dat helpt, hè? Wij zullen wel niet allen ontslapen, nou veruit de meesten wel, maar dat doet er nou niet toe. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. Hoewel wij niet allen zullen ontslapen, zullen we wel allen veranderd worden. In de voorgaande verse wordt uiteengezet dat men veranderd wordt door te sterven en daarna uit de dood op te staan. Echter, sterven en opstaan is niet strikt noodzakelijk. Maar degenen die gestorven zijn, zullen opstaan. En degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren, 1 Thessalonicenzen 4, waarover later meer. Ja, die sterven dus niet, maar ook niet naar het lichaam bedoel ik. Maar die zullen wel, net als degenen die gestorven en opgestaan zijn inmiddels, ze zullen veranderd worden. En dat is wat er staat. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Ik heb altijd moeite met het wel niet, hè. Doorhalen wat niet van toepassing is. Wij zullen wel niet, wij zullen weliswaar niet allen ontslapen, maar wij zullen wis en waarachtig wel allen veranderd worden. Goed. Hoezo? Nou, in een punt destijds, is leuk, hè, in een atoom staat er letterlijk. Dat is heel leuk. In één atoom. Toen zei iemand: God, dat de Bijbel al wist van atomen. Nou, dan laat ik het maar. En daarna draai ik me om en barst in lachen uit. Atomos betekent gewoon ondeelbaar. Ondeelbaar. That's it. Atoom. Men zegt, men heeft een zogenaamd ondeelbaar stofje, zal ik maar zeggen, heeft men atoom genoemd. Het was een beetje voorbarig, want later bleek dat men ding toch nog splitsen kon. Want u weet, de mens is er altijd op uit om alles wat hij zijn vingers krijgt kapot te maken. En zelfs een atoom heeft hij kunnen splijten. Het kost een boel geld, maar vooruit. Dan heb je ook wat. Dan heb je ook niks. In een atoom staat er gewoon. In een atoom. In een ondeelbaar ding. En er staat dus in een punt destijds. Ze hebben kennelijk wiskunde gestudeerd, die vertalers, wat je niet zou verwachten. Want een punt wordt geacht ondeelbaar te zijn. Hè? Dat leerden wij bij wiskunde altijd. Hè? Een punt had geen afmetingen. Het bestond wel, maar het had geen afmetingen. Daar moest je een groot geloof voor hebben. Maar het was wiskunde, dus je moest dat geloven. Hè? En een lijn heeft wel een lengte, maar geen breedte. In de wiskunde. Maar goed, hè? Een punt. Goed vertaald. In een punt destijds. Namelijk in een oogwenk. Dat wil zeggen, van het ene moment op het andere. Dat is niet een proces. Dat is wat hier staat. Het is niet een proces. Het is zo in één klap, plotsklaps. En dat is nog langzaam, hè? Als je zegt plotsklaps. Met al die medeklinkers achter elkaar wordt het nog langzaam, hè? Het is, in een punt. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. En laat dat tijd maar weg, hè? Daarachter weer. In een atomos. In een punt is dit, van het ene moment op het andere, dat is niet een langzame hemelvaart of iets dergelijks. Het is gewoon flop. En zelfs flop is te lang. Met die F en die L en die P, dat neemt tijd hoor. Oogwenk heet het. Mens kan zich niks korters voorstellen. Maar goed, in een punt is dit, in een ogenblik. Met de laatste bezuin, en daar kun je natuurlijk altijd over struikelen, want er komen nogal wat bezuinen in de Bijbel voor, en dan kun je gaan discussiëren over welke bezuin het dan eigenlijk is. En de laatste is altijd lastig, want hoe weet je nou of het de laatste is? En die routebeschrijvingen, de laatste weg rechts. Dat is leuk hoor, de laatste weg rechts. Hoe kan je nou weten of het de laatste is? Nou goed. Dus je hebt er toch weinig aan. Ik ga er eerst maar even overheen. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan omdat het een slaginstrument is, zeg ik altijd. Maar goed, daar gaat het niet om. In een ogenblik, en de doden, in een punt destijds, in een ogenblik, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Degenen die dus gestorven waren, die wel ontslapen zijn, zullen veranderd worden. Maar daarna staat er, en wij zullen veranderd worden. Dat was hiervoor dus nog niet gezegd. Nou ja, in vers 51. Maar er staat dus, dat als die doden worden opgewekt, degenen die in Christus ontslapen zijn, in een verheerlijkt, in een hemels lichaam, zullen ook wij die levend overgebleven zijn, met hen veranderd worden. Dat is wat er staat. Voor welk doel? Waarom gebeurt dat? Ja, goed vasthouden, hè? Om die erfenis in ontvangst te kunnen nemen. Om tot zonen te worden gesteld. Om gekroond te kunnen worden. Want we zouden een koninkrijk erven, staat er. Toch? Vorige keer waren we even in Hebreeën 12. Omdat daar gesproken wordt over de gemeente van eerstgeborenen. Waaraan wij deel hebben gekregen. En het eind van het hoofdstuk zegt ook. Alzo wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Zo laat ons de genade vasthouden. Door welke wij Goden wel behagelijk mogen dienen. Dat koninkrijk zouden wij ontvangen. Dat is die erfenis. We zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Zie? Maar het is van het ene moment op het andere. Want, komt de apostel weer terug op zijn thema, vers 53. Want dit verderfelijke wat? Lichaam uiteraard, want daar ging het over. Dit verderfelijke lichaam moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dat gebeurd is, is die tekst bijvoorbeeld uit Hosea vervuld geworden en weet je veel wat. Maar als het gebeurt, dan ontvangen wij die erfenis. En aangezien dat het loon is wat ons wacht, betekent het dus dat wij bij die gelegenheid dus, om zo te zeggen, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Iets waarvan men ook dikwijls denkt dat het een heel proces is. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat we van het ene moment op het andere ons loon zullen ontvangen. En waarom dat is en waarom u ontvangt wat u ontvangen hebt en ik wat ik heb gekregen. Ja, daar hebben we het dan later nog wel eens over. Maar we krijgen het allemaal in één keer. Want het drukt zich uit in de heerlijkheid van het lichaam dat wij ontvangen. Want alle heerlijkheid Alle lichaam is niet, alle vlees is niet hetzelfde vlees. Alle lichaam is niet hetzelfde lichaam. Hemelse lichamen zijn heerlijker dan aardse lichamen. Maar ook de hemellichamen zijn niet allemaal even heerlijk, zegt de apostel in vers 40, 41 en vers 42. Alzo zal het ook in de opstanding zijn, enzovoorts. Hebben jullie? De opname van de gemeente is dus hetzelfde als de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar wat het is de verandering, de aanstelling in heerlijkheid, in een verheerlijk lichaam definitief, van de gemeente. Van u en ik. En dat wil zeggen dus dat als de opname van de gemeente plaatsvindt, dan zijn we ineens veranderd. Dan hebben we dit oude lichaam niet meer. Het is veranderd in een hemels lichaam. Maar hemelse lichamen worden hier op aarde door mensen met fysieke ogen niet waargenomen. Dus we worden van het een op het andere moment onzichtbaar. Zo goed als de Heer zo in ons midden is. En zoals engelen in ons midden zijn en uitgezonden worden. Voor degene die de zaligheid beërven zullen. Hebreeën 1, het laatste vers. Enzovoort, maar wij zien ze niet. Maar goed ook, het lijkt me wat lastig als we die altijd zien. Ik vind het wel prettig zo dat we ze niet zien. Eerlijk gezegd. Maar ze zijn er wel. Hebben jullie die nog? De Heer stond op uit de dood. Hij is de eersteling en daarmee ook het voorbeeld van de gemeente. Toen hij was opgestaan was het graf leeg. Zijn lichaam was veranderd, maar had niettemin nog kenmerken van het lichaam dat begraven was, inclusief de littekenen. Toch? En de klank van de stem ook nog zelfs. Weet je nog, Maria herkende hem aan zijn stem. Enzovoorts. Maar normaal gesproken was hij onzienlijk. Maar ja, om zijn opstanding te demonstreren, moest hij zich toch zichtbaar manifesteren. Zoals hemelse lichamen dat kunnen. Engelen, namelijk. En dus deed hij dat. Maar normaal is het niet. Normaal is dat je ze niet ziet. En de opneming van de gemeente houdt in dat we van het ene moment op het andere een verheerlijk lichaam ontvangen. Ik neem aan dat we dan meteen onzienlijk zijn. Dat is normaal. En daarom kun je zeggen, we zijn hier dan van de aarde weg. Jawel, maar hoeveel meter hebben we ons dan verplaatst, is de vraag. Nee, het is niet belangrijk, maar ik hoop dat u het zich goed voorstelt waar het over gaat, wat de Bijbel wel en niet leert. De Bijbel leert niet in verplaatsing. Kortom, als de opneming van de gemeente plaatsvindt, nu zijn we hierna nog steeds in dit zaaltje hier. Toen zei iemand, maar ik dacht dat we dan naar de hemel gingen. Toen zeg ik, daar waren we toch al? Waar hebben we het nou over? We zijn toch met Christus gezet in de hemel, aan Gods rechterhand. Het is een kwestie van positie, met alles wat daarbij hoort. Bovendien de hemel, der hemelen, waar we het vorige keer ook even over gehad hebben. De hemel die van ouds is, die, immers niet het hiernamaals en zo, dat weet u. Hè? De hemel, het hierbovenmaals zal ik maar zeggen, strekt is die onzienlijke wereld die zich uitstrekt, in ieder geval tot de aardbodem. Of dacht u dat de Heer Jezus in de toekomst zijn verheerlijkte positie aan de rechterhand Gods moet verlaten om zijn opwachting te kunnen maken op de Olijfberg bij zijn wederkomst? Dan is hij nog steeds in de hemel. Net zo goed als dat u en ik nu een hemelse positie hebben, een hemels burgerschap, een hemelse wandel, een hemelse erfenis op ons wacht enzovoort. Wij maken deel uit van die hemelse onzienlijke dingen. En omdat wij het niet zien, rekenen we het niet mee. En nemen we het hooguit aan als theorie, maar nou is de praktijk en dan dringt het niet tot ons door. Wij gaan niet naar de hemel, wij zijn daar al. En voor zover we op aarde zijn, wel dat wordt losgelaten. Dat wil zeggen wat ons aan de aarde bindt, het vergankelijke aan ons. Dat wil zeggen ons aardse lichaam wordt veranderd in een hemels lichaam. En normaal gesproken wordt het op aarde niet gezien, hoewel het kan gezien worden bij gelegenheid als zo'n lichaam materialiseert, of hoe zeg je dat maar, hè? Verschijnt heet dat, heet in de Bijbel een verschijning aan het licht, aan het schijnsel brengen. Dat kan. Tenslotte, als de duivel uit de hemel gegooid wordt, en dat is een engel, dan verschijnt hij ook in een zichtbare gedaante. Maar wij gaan de andere kant op. Dus ja, dan wordt het toch onzichtbaar voor de wereld. Verdwijnen we hier, worden niet meer meegerekend met de aardse dingen. Met de hemelse dingen worden we al lang meegerekend. Dat we dat zelf niet doen, ja, dat is onze fout. Dat hoop ik u toch een beetje bewust te maken nu, hè. Wat hier staat is niet, we gaan ergens naartoe. Wat hier staat is, we nergens naartoe gaan. Alleen dat ons lichaam veranderd wordt. En met Christus gezet in de hemel waren wij al. Dat is de opneming van de gemeente. Het is vloek en we zijn weg. Maar hebben ons niet verplaatst. We zijn veranderd. En soms denk ik, dat mag ik misschien heel niet zeggen, maar goed. Maar soms denk ik, je moet het snel weer vergeten, dat toen die discipelen in het graf keken, zagen ze de Heer niet. Maar soms denk ik dat hij daar toch was. En nou denkt u, wat zegt hij nou toch allemaal? Maar dan zeg ik gewoon verder. Daarna gingen de discipelen op hun zendingsreizen. En overal zij kwamen, was de Heer met hen. Zegt dus echt niks vreemds hoor. Zij zagen hem alleen niet op hun zendingsreizen, meestal. En in dat graf wellicht ook niet. Ik zeg niet dat het zo was, maar hoe zeg je zoiets? Anders, hè? Je leest ook niet meer dat de Heer zich verplaatste van A naar B na zijn opstanding. Je leest alleen dat hij ergens was. En zich toonde. In de opperzaal. Met de deur dicht. Zo van, hij kan niet door de deur binnengekomen zijn. Maar in hoeverre moet men zich dan verplaatsen? Dat weten wij niet. Daar hebben we geen idee van. Dus dat moet je ook buiten beschouwing laten. Opneming van de gemeente is onze verandering. Van het lichaam, dat staat er, die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Filippenzen staat het en er staat niks over opneming. In de zin van verplaatsing. En hier ook niet. Nou, dat kom ik zo op terug. Is nog even wat ik even heb overgeslagen, want volledigheidshalve moet ik erop ingaan, hoe lastig het ook is. Daar staat met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan. Het woord slaan in het oude Nederlands betekent gewoon herrie maken, geluid maken, dat is wat het is. Slaan is herrie maken. En als de bezuin slaat, betekent gewoon dat de bezuin klinkt met veel geluid. Op een andere plaats staat het zo, met een bezuin van groot geluid en zo. Hè. Dan slaat hij, als zachtjes is, heet het niet slaan. Maar het is, het klinkt heel hard, met kracht dus. En het heet de laatste bazuin. Het zou gewoon tot u moeten doordringen wat de uitdrukking betekent. Hè. Als wij zeggen ter 11:00, hoe laat is het dan? Geen flauw idee. Kan van alles zijn. Ja, precies. Nou, dat bedoel ik nou maar. En nauwkeurig en absoluut zo'n aanduiding ook lijkt, ter 11:00 met een getal erbij, dat betekent gewoon, het is op het nippertje, het is, het kan nog net, maar het loopt tegen het eind. Maar het eind van wat weet je dan nog niet eens. En hoe laat het is, heeft er heel weinig mee te maken. Je hebt er bovendien geen flauw idee. En de laatste bazuin betekent gewoon de laatste oproep. Dat is het. Is dat de laatste keer dat een bazuin klinkt? Nou, dat weet ik niet. Vermoedelijk voor ons wel. En dat is het dan. Het is idiomatische uitdrukking. U weet toch wat de bazuin voorstelt in de Bijbel? En nou niet zeggen, in de Bijbel heb je een hele reeks van bazuinen die beschreven worden, enzovoort. Want dat is wel zo, maar je hebt er nog veel meer dan die ene reeks uit Openbaring. Je hebt onder Israël trouwens allerlei voorschriften met betrekking tot het gebruik van de bazuin. En wanneer die geblazen zou moeten worden en hoe. En hoeveel trouwens ook. En hoe vaak, ja. Nee, hoeveel bezuinigen het zijn, ze bedoel ik. En hoe vaak hij geblazen moet worden. En of het een rechte toon moet zijn. Of een gebroken geklank. Dat wil zeggen meerdere noten. De natuurtonen van zo'n instrument. Enzovoort. Komt veel voor. En in het Oude Testament lezen we dat het bezuin geblazen moet worden. Namelijk. Als er een nieuwe koning is. Moet de bezuin geblazen worden. Blaas de bezuin te Sion. Staat er in Joël 2, want de dag des Heren komt. Welk van de zeven is dat eigenlijk uit Openbaring? Doet niks te zaken, heeft er ook niks mee te maken. Dat betekent het niet. Het betekent, bezuin, u weet wat een bezuin is? Een pozaune is een trombone, ja. Een schuiftrompet, zeg maar. Nee, een bezuin is in de Bijbel een shofar, dat wil zeggen een ramshoorn. Dan is het beest gewoonlijk noodlottig overleden. En heeft men een hoorn of twee. Maar heeft men een hoorn van het beest overgehouden. En die wordt weer tot leven gewekt doordat erop geblazen wordt. Er wordt geestadem ingeblazen. En dan klinkt de stem van het beest alsnog. Heb u die? Waar het op slaat, waar het over spreekt, is de opstanding. Opstandingskracht van Christus. De bazuin is het evangelie, is de oproep om te komen tot een nieuwe gekroonde koning, maar eigenlijk het is om te komen tot de Heer Jezus Christus, de opgewekte uit de dood en de hoorn zelf, want het is een hoorn, de hoorn zelf, daarvan zegt de Bijbel, een hoorn is een beeld van koningschap. Nou ja, van kracht, het heeft met hoofd te maken, kop, hoofd. En dus met eerstgeboorterecht en al dat soort zaken meer. Koningschap. Bezig met, hoe was het ook weer? Zeven hoofden en 10 hoornen. De 10 hoornen zijn 10 koningen of 10 koninkrijken. Precies, een hoorn is een koninkrijk. Koningschap. En als de bazuin klinkt, is het in wezen de stem van de koning die het volk oproept. Daarom als er een nieuwe koning is, wordt de bazuin geblazen, de shofar. En moet men verzamelen om kennis te maken met de nieuwe koning. Als er oorlog gevoerd moet worden en de legers zich moeten verzamelen, wordt de shofar geblazen. Het is hetzelfde, want de koning wordt geacht de legeraanvoerder te zijn. Dus het is verzamelen tot de koning. Heb je dat? Nou, dat soort dingen. En de laatste bazuin, voor ons, dat klinkt voor ons, niet voor de wereld, maar voor ons. De laatste bezuin voor ons betekent gewoon de laatste keer dat de Heer ons roept. Hoeveel ging er eraan vooraf, vroeg iemand. Dat weet ik niet, ik ben bang dat u ze niet allemaal gehoord hebt. En als ik de tijd heb, dan zou ik uiteenzetten dat die bezuin vandaag ook klinkt. Nu, vanavond. Want de Heer roept u. Alleen, dat is dan nog niet de laatste. Of is het onduidelijk wat ik nu zeg? Als hij tot ons spreekt, klinkt zijn woord, klinkt het woord van de koning en klinkt dus de shofar. Overal waar het evangelie gepredikt wordt, klinkt de shofar. Maar ook waar wij als gelovigen opgeroepen worden om in te gaan in het heiligdom en te naderen voor de troon der genade, om zo te zeggen, om onze levens in de praktijk aan hem te geven, dat is het geluid van de bazuin, kan niet missen. En dat die bezuin dus genoemd wordt specifiek en zelfs tamelijk systematisch uiteindelijk in verband met de wederkomst van Christus, dat laat zich raden, want er worden vervolgens Israël en de volkeren opgeroepen om tot hem te komen en te verzamelen tot de nieuwe koning enzovoorts. Inclusief de oproep om voor hem te strijden eventueel. Hoewel net zo goed is ook de prediking van het evangelie in die dagen. Die uitdrukking zegt niet zoveel. Nou ja, wat het zegt is, het is de laatste keer dat we geroepen worden. En ook, dus ook definitief. En inderdaad verzamelen we dan tot de koning, enzovoorts. En nu gaan we naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Waar ook sprake is van één bazuin overigens. En dat maakt de verwarring alleen nog maar groter eigenlijk. Want we moeten wel lezen wat er staat en wat er niet staat. Wat de apostel zegt in 1 Thessalonicenzen 4 is vers 13. Broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Dat wil zeggen, degene die ontslapen zijn zullen ook opstaan. Niet alleen de Heer Jezus, maar ook degene die ontslapen zijn. In de toekomst dus. Vers 15. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. En dan moet u goed opletten. Dat zeggen wij u. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. En tot nog toe zijn wij levend overgebleven. Of het halen tot de toekomst des Heren, dat weet ik niet. Maar dat wij die levend overblijven zullen, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. En hier raken wij de draad dan weer gewoonlijk kwijt. Omdat we dikwijls het idee hebben dat degene die ontslapen zijn, ons zijn voorgegaan. Dat is het jargon. Zij komen ons voor. Want ja, als je denkt de toekomst, het hiernamaals is de hemel, wel degene die ontslapen zijn om een of andere reden zijn daar al, dus ze zijn ons voorgegaan. En hier zegt de apostel iets precies tegenovergesteld, gaat vanuit de tegenovergestelde situatie uit, en zegt wij die levend overblijven zullen niet voorkomen degene die ontslapen zijn. Hebben we die tot zover? Waaruit je moet concluderen dat de apostel dus uitgaat niet van de wat wij weten over de gemeente, maar juist gaat er vanuit dat men niet weet over de gemeente. En als men niet weet over de gemeente, dan ligt de situatie zo dat in de toekomst ooit een keer de Heer zal wederkomen, de Messias komt en wel gelukzalig degene die dan levend zijn overgebleven, want zij gaan het koninkrijk in. Op aarde. Want dat is de verwachting, dat is de belofte. Als de Heer komt, gaan degene die leven en gelovig zijn uiteraard, gaan het koninkrijk binnen. Op aarde wel te verstaan. En dan gaan dus degenen die levend overblijven voor degenen die voor die tijd ontslapen zijn. Want die gaan de koninkrijk niet binnen, die zijn in dodenrijk. Maar het is niet zo. En dat is wat de apostel zegt. Zo is het niet. Hij zegt, wij die levend overblijven zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Om de dood eenvoudige reden dat de toekomst van de gemeente niet is zozeer hier op aarde in een koninkrijk van de Heer als hij komt. Maar de toekomst van de gemeente is in de hemel. En daar gaan wij naartoe. En niet alleen degenen die levend overblijven, want dat heeft er dan al niks meer mee te maken. Maar ook degene die ontslapen zijn. Begrijpt u dat? Het is geschreven vanuit oud-testamentisch perspectief. Logischerwijze, want het hele Nieuwe Testament komt vanuit dat oud-testamentische perspectief. Het voegt er iets aan toe en zegt, ja, maar die gemeente, dat is die verborgenheid. Dat wordt dus nu geopenbaard. Onder andere hier in 1 Thessalonicenzen 4. En de apostel zegt, denk erom, wij die levend overblijven zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Heb je dat? Gezien vanuit oud-testamentische situatie. En dat geldt ook voor het volgende vers. Dus. Want de Heer zelf zal, en dan komt die bezuin weer. Dat wil zeggen, die bazuin, er komt weer een bazuin. De Heer zelf zal, en dan zoeken we eerst de hoofdzin op. De Heer zelf zal, met een groep, met een stem, met een met de bazuin God, van de hemel, nederdalen. De Heer zelf zal nederdalen. En het verhaal is echt niet moeilijk. Wij kunnen het moeilijk maken, maar waarom zouden we? De Heer zelf zal nederdalen. De toekomst ligt anders dan men vanuit oudtestamentisch perspectief verwacht. Wij die levend overblijven komen niet voor degenen die ons slaven zijn. Dat is in de toekomst met Israël na de opname van de gemeente wel zo. Degenen die op aarde leven en geloven gaan de 1000 jaren in. En degenen die voor die tijd ontslapen zijn gaan niet de 1000 jaren in, want ze staan pas op de jongste dag. Toch? En hier wordt uitgelegd hoe op die toekomstverwachting dan is. En hij zegt, want de Heer zelf zal nederdalen. Waar heeft hij het over? Over de toekomst des Heren. Uit vers 15. En de toekomst, letterlijk betekent het aanwezigheid. Dat weet u, toekomst is parousia en parousia is presentie. Aanwezigheid. De Heer is nu afwezig, om zo te zeggen. En zijn toekomst is zijn aanwezigheid. Wij noemen dat gemakshalve zijn komst. Waarom ook niet? Wij krijgen ook wel eens visite, dan komt er iemand. Maar dat gaat niet maar over dat hij aankomt. Die komst van die iemand duurt totdat hij weer vertrekt. En dat kan weken duren als het je schoonmoeder is, zeg ik altijd. Hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Dat heet een komst, ja. Wanneer komt zij? Van maandag tot en met vrijdag. Wanneer komt de Heer? Nou, vanaf zijn verschijning op de Olijfberg en dan pak hem bij 1000 jaar. Langer, maar daar hebben we het ooit wel over. He? Dus, toekomst des Heren. Hoe gaat het dan als wij niet voorkomen, degene die levend, als wij niet voorkomen, degene die ontslapen zijn? Wel, want de Heer zelf zal nederdalen. En dan komt hij, heel eenvoudig. Wanneer daalt hij neder? Ook alweer, en heb ik eigenlijk het antwoord al gegeven en het misverstand gepasseerd. Wanneer komt hij ook, wanneer zal hij nederdalen? Nou, officieel als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dat is terstond na de verdrukking van die 1260 dagen. Dat wil zeggen, dat is aan het eind van de 70e week van Daniël. Dat hoort allemaal tot de 6e bedeling. Dus daar hebben we het volgend seizoen uitgebreid over. Zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat zal hij doen. Het gaat gepaard met een geroep. Met de stem van de aartsengel, die roept dus. Want het is zijn stem die roept, logischerwijze. Aartsengel, dat weet u langzamerhand. Dat is eerste engel, aartsengel. En met de bazuin gods, want de bazuin gods, God houdt er geen muziekwinkel op daar. Het is beeldspraak. Het is de stem gods uiteraard. Toen zei iemand, ja, maar er staat stem des aartsengels en niet stem van God. Toen zeg ik, ja, maar dat is hetzelfde hoor. Maar dat leggen we misschien ook nog wel eens een keer uit. Hè? Ik kan het wel uitleggen in een voetnoot, maar het schiet nooit op. Dan zeg ik, de aartsengel is Christus en die is de stem Gods. Hij is het woord Gods. De aartsengel is Christus. Daar is een goede reden voor. Christus is verhoogd boven alle engelen. En bovendien is hij zelf engel. Volgens de Bijbel. De engel des Heren. Dus is hij de eerste engel. Moeilijker is hij niet. Dus ga ik verder nou niet uitleggen. Later misschien. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, dan wel met de bazuin gods, maar dat is 3 keer hetzelfde, nederdalen van de hemel. Daar verschijnt namelijk de koning, de Heer Jezus Christus, op de Olijfberg en de oproep is dat men tot hem komt. Dus de bazuin. De koning wordt ingehuldigd, om zo te zeggen, dan. Nou, niet meteen op dezelfde dag, dat doet er niet toe, maar zijn komst is het begin van de openbaring van zijn koninkrijk. Vanaf dat moment treedt hij op als de koning en doet zo het een en ander achtereenvolgens. En dus gaat gepaard met de bazuin. Goed. De Heer zelf zal nederdalen. Wij weten wanneer, is geen enkel punt. En dan begint zijn toekomst, dat is zijn wederkomst. En dan staat er, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Nou moet u weten al, als u dit leest moet u eigenlijk al weten, dat wij als gelovigen met Christus in heerlijkheid zouden verschijnen. Ik ben de vorige keer geëindigd met citaat uit Colossense 3... waar staat: uw leven is met Christus verborgen in God. En we weten dat als hij zal geopenbaard worden, dat is zijn wederkomst, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat bedoel je? Dus de Heer daalt neder. Ja, met de gemeente. En dus is het makkelijk te volgen wat hier staat voor ons. Er staat namelijk: hij zal nederdalen, maar die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Ik lees hem als: maar eerst zullen er, daarvoor, voordat de Heer nederdaalt, ja, dat kan toch moeilijk anders, en staat er toch ook, zullen wij opstaan, nee, sorry, degenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, en dat dit de goede lezing is, dat haal je misschien grammaticaal niet uit die zin. Het is ook heel subtiel. Wij hebben dan liever het woord eerst ergens anders in de zin. Maar wie zal dat zeggen of dat in het Grieks ook zo is? En bovendien, niet in alle streken in Nederland denkt men daar hetzelfde over. Over hoe zo'n zin moet opgebouwd worden. Ik lees hem liever als: en eerst zullen die in Christus gestorven zijn opstaan. Waar staat: en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. In welke volgorde je die woorden zet? Nou ja. Maar dat het zo is blijkt, want lees u maar mee. Er staat: die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dat is, reken ik, punt 1. Punt 2, vers 17. Daarna wij, die levend overgebleven zijn tot de toekomst des Heren, maar dat, zo staat het in vers 15. Wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, die inmiddels zijn opgestaan, en die, omdat ze in Christus ontslapen waren, wij zullen tezamen met hen opgenomen worden, daar kom ik zo op terug op dat woord, zullen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. Heb je hem nog? En dan begin je gewoon weer in vers 16 te lezen. De Heer zal nederdalen, maar degenen die ontslapen zijn, zullen eerst opstaan, en wij die levend overgebleven zijn, zullen hem tegemoet gaan. Wat gebeurt er dus eerst? Degenen die ontslapen zijn, staan op. Nou gaan we dus langzaam, hè, deze keer. 1 Korinther 15 was gewoon snel. Degenen die ontslapen zijn, staan op. Wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met de opgestanen worden opgenomen, veranderd worden, dat, maar goed, daar kom ik zo op terug, en zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht, want hij zou nederdalen. Wij waren hier en wij gaan hem dus eerst tegemoet om met hem neder te dalen. Dat is het hele verhaal. Moeilijker is het niet. Ik zeg dat met nadruk, omdat nogal eens gedacht wordt, nou ja, de Heer zal nederdalen ooit een keer, los van dit schriftgedeelte, de Heer zal nederdalen ooit een keer op de Olijfberg. Maar voor die tijd komt hij op de wolken om de gemeente tot zich te trekken. En wij noemen dat opname van de gemeente. En voor mijn part ziet u dat zo, maar dat staat er niet zo. Zo is het dus ook niet. Als de Heer komt op de wolken, zal ik maar zeggen, dan is dat ontleend aan dit vers, namelijk tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Maar het hele punt is dat het nederdalen van de Heer niet is ten behoeve van de opneming van de gemeente. Dat nederdalen is gewoon wat het altijd is. Het nederdalen om zijn voeten te zetten op de Olijfberg, om op aarde zijn opwachting te maken. En wat hier staat, is dat wij tevoren hem tegemoet gaan, implicerend, want dat zit in dat woord tegemoet gaan opgesloten, dat wij dus met hem zullen nederdalen, maar als we met hem moeten nederdalen, moeten we toch eerst omhoog, bij wijze van spreken. Heb je dat? En nou zegt u natuurlijk, nou heb je het weer over omhoog en naar beneden, en toch een verplaatsing, dan zeg je, oh, dat kun je ook weglaten, hoor. Kun je ook weglaten. Als de Heer in de toekomst zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan zijn wij daar gewoon ook bij. Dat wil zeggen, daar materialiseert hij, daar vertoont hij zich, daar wordt hij ineens zichtbaar. En wij ook. Vanuit het niets, vanuit het onzienlijke is daar de Heer en vanuit het onzienlijke zijn wij daar ook. Vanuit het onzienlijke. Dan moeten we toch eerst dat onzienlijke in, anders kun je niet vanuit het onzienlijke. Dat is het eigenlijk.
Er wordt geen tijdspanne.
Wij zullen tezamen met hen. Hetgeen impliceert dat ook degenen die in Christus ontslapen zijn, niet zullen voorkomen, degenen die levend overblijven. Bent u nog wakker? We hebben niet voor niks eerst koffie gedronken. Er staat, wij die levend overblijven zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Maar hieruit blijkt dat ook degenen die ontslapen zijn niet voorkomen degenen die nog leven. De hele gemeente tezamen zal in zijn geheel worden gesteld in de erfenis. Implicerend dat degenen die ontslapen zijn in Christus weliswaar nog steeds zijn waar ze bij leven al waren, namelijk in de hemel. Maar ze hebben nog niet hun definitieve loon ontvangen. Want dat is pas bij de opneming van de gemeente, collectief, samen met hen. Wij wachten daarop, zij wachten daar ook op. Wij zijn nog aan de aarde gebonden, zij niet meer. Zij en wij zijn allebei al gezet in de hemel, maar beide groepen wachten, omdat ze één groep zijn in werkelijkheid, op die ene gebeurtenis die wij aanduiden meestal als opname van de gemeente. Dat wil zeggen, degenen die ontslapen zijn in Christus zullen daar net zo goed deel aan hebben, omdat ze ook veranderd worden en dan pas hun definitieve verheerlijkte lichaam zullen ontvangen. Omdat ze dan pas hun loon zullen ontvangen. Iemand zei, ik vind het toch wel ingewikkeld worden. Dan moet ik u zeggen, dit is niet ingewikkelder dan de standaard algemeen verbreide opvatting. Dat God pas zal oordelen de mensen op de jongste dag. Alle mensen. En dat betekent dat degenen die ontslapen zijn, die al gestorven zijn, dus toch op de jongste dag moeten wachten of niet. Ja, dat is de officiële orthodoxe leer, hoor. Echt wel. Jazeker wel. Degene die ontslapen zijn. Men zegt dan, maar dat is de volksmond, die zegt, hij staat nu voor zijn rechter. Dat is niet zo, dat is pas op de jongste dag. En dat is de officiële orthodoxe, niet-giliastische christelijke leer. Die denken dat de wederkomst van Christus gelijk valt met de jongste dag. Dat dat de wederkomst van Christus is. En dan is pas het eeuwig oordeel. En dus degenen die ontslapen zijn, als ze nou in de hemel zijn of in het dodenrijk of waar ze zich ook mogen bevinden, zij moeten wachten tot de jongste dag. En dus is er sprake van een tussenstaat, zo noemt men dat ongelukkigerwijze, maar ik heb er ook geen ander woord voor. In het Engels noemt men dat de intermediate state. De toestand van de mens na zijn overlijden en in afwachting van het eeuwig oordeel. Nou goed, dat bestaat ook, dat is ook zo. Alleen voor de gemeente ziet het er iets anders uit. Maar toch is het hetzelfde beginsel. Heel de gemeente collectief zal geoordeeld worden en dus loon ontvangen. En dus tot zoon gesteld worden op de daarvoor bestemde datum. Iedereen moet erop wachten, ook degenen die in Christus ontslapen zijn. Heb je dat? Ongeacht ook dat ze nu geen aards lichaam en dus alleen een hemels lichaam hebben. En het hemelse lichaam heerlijker is dan het aardse, maar het is nog niet hun verheerlijkte lichaam. Want ook onder de hemelse lichamen is een verschil, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat komt nog. Zo beschrijft de Bijbel dat. Dat is één ding, het gaat tezamen. En dan staat er opgenomen, het is een ongelukkige vertaling. In het Duits spreekt men over de Entrückung. Ik kan het haast niet zeggen. Je moet ook de R in de keel zeggen dan, het gebed. Entrückung, der Gemeinde. Dat wil zeggen de wegrukking van de gemeente. En dat is al een iets betere vertaling. De Engelsen spreken over de rapture. Tot ergernis van de vertalers, want die weten er nooit meer raad mee. Omdat ze het woord rapture opzoeken in het woordenboek en dan schijnt het iets heel anders te betekenen. Dus vooruit maar weer. Maar rapture is spreekt inderdaad net als entrukking over kracht die gebruikt wordt. En dat is wat het woord echt betekent. Het betekent zelfs niet wegrukken, laat staan wegnemen of opnemen. Het wil zeggen met kracht nemen, krachtig nemen. En wegrukken komt dan nog het meest in de buurt. Maar dan nog krijg je er de verkeerde ideeën bij. Waar het over gaat namelijk is over de werking van een bepaalde kracht. Dat ligt in het woord besloten. En het is de kracht die zelfs genoemd wordt in Filippenzen 3 in dit verband. Het staat de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Weet u nog, wij hebben een hemels burgerschap waaruit wij, of op grond waarvan wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dat wil zeggen, de kracht waarmee hij alle dingen, de hele schepping, zal veranderen in een nieuwe schepping, diezelfde kracht gebruikt hij om onze lichamen te veranderen in een nieuwe schepping, in de zin van een nieuw hemels verheerlijk lichaam. Gebeurt met kracht. Nou ja, dat is in wezen de opstanding kracht van Christus. Ja, de uitnemende grootheid der werking zijner kracht heet dat in Efeze. Maar daar in Efeze wordt het nog niet toegepast op het lichaam meteen. Maar in deze uitdrukking feitelijk wel. God gebruikt zijn kracht om ons te veranderen. En dat is wat het is. Heb je dat? Het is dus met kracht wegnemen. En opnemen, dat is, nou ja, dat is langzaam oplossen in thin air. En dat is het ongeveer, maar dan wel heel snel hoor. Vooruit, hè. Hebben we die? Dat is opnemen. En dan, we zullen opgenomen worden in de wolken. Staat er. En als ik het zo lees, is het hoogst ongelukkig. Opgenomen worden in de wolken, want dat is niet het idee. Dan, bovendien, als het dan mooi weer is, dan kan de opname niet plaatsvinden. En er zijn heel wat landen waar het altijd mooi weer is. Ondanks de klimaatsverandering. Altijd blauwe lucht. Dat is heel anders. Dat is zo, je kan het je in Nederland niet voorstellen. Maar het is zo. Hoezo opname? Dat kan dan niet plaatsvinden. Maar het is een misverstand. Het is andersom. De Heer zou namelijk komen op de wolken des hemels. En daar ging het over. De Heer zelf zal nederdalen. Op de wolken des hemels. Hij zal verschijnen uit de wolk, om zo te zeggen. Met andere woorden, men zag hem eerst dit en daarna wel. En ik verwacht ook inderdaad letterlijke wolken. Of dat door het weer komt, dat is nog maar de vraag. Maar daar ga ik nou voor de gelegenheid niet op in. Ik verwacht dat de Heer komt uit de wolken, omdat het een wolkengedacht zou zijn, staat er in het Oude Testament. Maar als hij komt uit de wolken en wij komen met hem, moeten wij hem eerst tegemoet gaan in de wolken, toch? I rest my case, zeggen de Engelsen dan. Dat is toch waar het over ging? Dat is toch ook de vraag, hoezo wolken? Die wolken, dat gaat niet over de opname als zodanig, dat gaat over de wederkomst van Christus. Die uit de wolken zal verschijnen, en zoals het ook geïllustreerd werd in Handeling 1, daar moet ik ervan zeggen. Nou, even gauw dan maar. U weet nog hoe het was in Handelingen 1. Makkelijk genoeg. Daar vinden we de geschiedenis van wat wij noemen de hemelvaart van Christus. Viel toevallig op hemelvaartsdag, denk ik altijd. Maar vooruit. En sommigen hebben dat het idee dat hij toen pas naar de hemel ging. Wat niet kan. Hij moet noodzakelijkerwijze een hemelse positie hebben ingenomen op de dag van zijn opstanding. Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon en zit aan mijn rechterhand. Het was niet hemelvaarsdag, het was eerst de paasdag. Wat gebeurde er dan op hemelvaarsdag? Nou ja, het zoveelste teken dat de Heer deed. Maar wat betekent het dan? Nou, dat is makkelijk, want er zijn twee getuigen die ons, twee mannen in witte klederen, die ons komen vertellen wat het betekent. Ze zeggen, deze Jezus die gij ten hemel hebt zien varen, terwijl een wolk hem wegnam uit hun gezicht, staat er, ze konden niet meer zien, maar ze keken hem na totdat hij in de wolk verdween, Daarna stonden er twee mannen in witte kleding en die zeiden... Geen Galileese mannen. Leuk, hè? Meteen Galilea, maar vooruit. Wat staat gij daar, of zoiets, hè? Deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien heenvaren. Met andere woorden, zij zagen op hemelvaartsdag een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Het is een teken van zijn wederkomst. Alleen ja, het filmpje draaide achteruit. Dus dan hou je uiteindelijk een BK-pan over, geloof ik, die je krijgt bij punten van... Nou, laat me zeggen. Ik vind het zo'n flauwe grap, filmpjes achteruit draaien. Nou goed, hè. Hoe bak je een ei? Nou goed, hè. Laat maar zitten. Er zijn mensen die het gelukkig niet begrijpen. Ik schaam me ervoor dat ik met dit soort dingen soms zie. Maar ja, je kunt soms niet zo gauw zappen. Want er liggen er 4, 5 van die afstandsbedieningen. En er ligt er nog een telefoon tussen ook. Dus je weet nooit zo gauw welke knop je moet hebben. Dat weet je toch, hè? Jongens, jongens. Afstandsbediening voor de zonwering heb je tegenwoordig al erbij. Dat lijkt me handig, hoor. Dan zoek je helemaal wezenloos... hoe je die zonwering weer omhoog krijgt. Maar goed. Televisiereclame, ja. Nee, maar wat er gebeurt gewoon... is een uitbeelding van de wederkomst van Christus... die op de wolken en vanuit de wolken zou verschijnen. En als wij met hem zouden verschijnen in de toekomst... omdat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid... dan gaan wij hem dus eerst tegemoet. In de wolk? Ja, in die wolk. That's it. Het legt dus meteen verband met de wederkomst. Sterker nog... Ik ben tamelijk gelukkig met het opschrift boven vers 13. Dat er niet boven staat over de opname van de gemeente. Hoewel het daar onder andere over gaat. Maar over de wederkomst van Christus. Want daar gaat het over. Waarin wij betrokken zouden zijn. Omdat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En als hij dus uit de hemel en uit de wolk zijn voeten zet op de Olijfberg, wel dan zullen ook wij met hem uit diezelfde wolk enzovoorts met hem komen op, of boven, dat kan ook nog, de Olijfberg, dat is wat het is. En dat klopt ook, want er staat, en al zo zullen we altijd met de Heere wezen, dat is precies het geval, want we gaan naar hem toe en we zouden... deel hebben aan zijn koningschap, zijn heerlijkheid, zijn priesterschap en wat het allemaal was. Toch? Gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En wat er gewoon staat is, nee, wij die levend overblijven komen niet voor degene die ontslapen zijn. En andersom ook niet, want we zullen gezamenlijk met hem verbonden worden, door hem worden weggerukt van de aarde om deel te hebben aan zijn wederkomst. Niet als burgers van de aarde of van zijn koninkrijk, maar als burgers van de hemel en als erfgenamen van zijn koninkrijk. Dat is waar het over gaat. En daarmee past het ook volledig in de rest van het hoofdstuk. In het voorgaande, waarin eens gezegd wordt dat de wil van God voor ons leven is onze heiligmaking, 4 vers 3. Want naarmate wij deel hebben aan die heiligmaking, naarmate zullen we deel hebben aan die heerlijkheid. En die heerlijkheid krijgen wij bij de opname van de gemeente, om daarna in heerlijkheid met hem geopenbaard te zullen worden. 1 Korinthe 15 was trouwens hetzelfde. Ik had eigenlijk het laatste vers nog moeten lezen van het hoofdstuk. Want het hele hoofdstuk gaat over de opstanding, lichamelijke opstanding en de consequenties daarvan. En het eindigt met, zo dan zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Want ons dienen van de Heer nu is mede bepalend voor de heerlijkheid die we in de toekomst zullen ontvangen, ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, dan wel de opneming van de gemeente. En die heerlijkheid zal geopenbaard worden, zichtbaar gemaakt worden in zijn wederkomst. Hebt u hem tot zover? Dat mag echt niet moeilijk zijn, hoor. En daarna gaat het verder in hoofdstuk 5... Ik heb nog 3 minuten of zo. Want iemand vroeg me, er staat niet bij wanneer het is. Nee, weet je wat er wel staat? Er staat, maar van de tijden. En let op dat er niet opnieuw een kopje gezet is boven. Het is niet een nieuwe pericoop. Het is een nieuw hoofdstuk, officieel. Maar het is geen nieuwe pericoop. Het gaat gewoon door. Het gaat nog steeds over de wederkomst van Christus. maar van de tijden en de gelegenheden. Broeders, hebt gij niet van nolde dat men u schrijven? Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des, niet de opname van de gemeente, de dag des Heren al zo zal komen. Hoe? Wel gelijk, in, gelijk een dief in de nacht. Onverwacht, de dag des Heren. En ja, wij hebben het volgend seizoen erover. De dag des Heren begint als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Het staat zwart op wit in de Bijbel, dus het mag geen probleem zijn. En dus, de komst van de dag des Heren is eigenlijk hetzelfde als de komst van de Heer. En gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Dat betekent niet dat hij wat komt stelen, het betekent dat hij onverwacht komt. Je had er niet op gerekend. Staat niet dat de Heer is als een dief in de nacht. De dag des Heren komt zoals een dief komt in de nacht. Je had er niet op gerekend. Hè? Want wanneer zij, dat zijn wij dus in elk geval niet. Wie het wel zijn staat erachter, want er staat, want wanneer zij zullen zeggen, shalom. Want dat zeggen ze, hè? Shalom. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede. En dus weet u wie het zegt. Toch? Ja, het Joodse volk, de Joodse staat. Wanneer zij zullen zeggen, vrede en zonder gevaar. In werkelijkheid is dat de beschrijving van de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want dan zal er vrede zijn. Bent u nog wakker? Nee, ik denk dat u het zo niet zo snel kunt volgen, zo snel als ik het zeg, maar vooruit. De eerste helft van de 70ste week wordt uitgebeeld onder andere door de verschijning van een ruiter op een wit paard met een boog. In Openbaring 6. Toen vroeg iedereen, wie is dat, die ruiter? Dat is de verkeerde vraag, daarom krijg je nooit een goed antwoord, dan blijft de discussie bestaan. De goede vraag is, wat is dat? En dat weet je, want daarna komt er een ruiter op een zwart paard, of wat het maar was, en die neemt de vrede van de aarde weg. Wie is die ruiter, of wat is die ruiter op het witte paard dus? De vrede, want de 70ste week van Daniël begint met een verbond, een vredesverbond, in elk geval met de Joodse staat. En dan zeggen ze shalom, en de weg daarnaartoe noemt men het vredesproces. Weinig belovend, want proces wil zeggen dat het verbazend lang duurt, hè? Zoiets als de evolutie, maar vooruit, hè? Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig, maar haastig in de Statenvertaling betekent altijd plotseling. Eensklaps. Net als een dief in de nacht. Zie, ik kom haastig. Wil niet zeggen dat hij er haast mee maakt om te komen. Het wil zeggen dat hij plotseling komt. Over de tijd spreekt het niet. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, dat is de tweede helft van de 70ste week. Dan, dat is de grote verdrukking, die wordt zo genoemd in Matthäus 24 en in Daniël 12 vers 1. Onder andere dan. Dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baarsnoten bevruchten en zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat is vrij na Daniël 9, de profetie over de 70 weken, waar staat wat vastbesloten is zal geschieden. Verwoesting namelijk. En hier staat hetzelfde, zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar dat gaat niet over ons, dat gaat over een Joodse staat in de 70ste week van Daniël. En over ons staat, vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Dat wil zeggen, voor ons komt de dag des Heren überhaupt niet onverwacht. Bovendien, dan zijn we hier niet eens als die dag des Heren begint. Dan zijn we namelijk al lang weg. Gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen of zonen des lichts, zonen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken. Etcetera, etcetera, vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Dit lijkt me de enige juiste melodie bij het zin. Zodat u bij me ziet dat het belangrijk is dat je een goede melodie hebt bij je tekst, zuster. Ja, precies. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Wie dan wel? Wel, die zij uit vers 3. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Waartoe heeft hij ons dan wel gesteld? Ja, hij heeft ons tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Stelling. Heb u dat? Tot erfenis, tot heerlijkheid. En hier heet het. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Want wij verwachten, voor de derde keer vanavond noem ik Filippenzen 3. Wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die zou zalig maken. Die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Met kracht. Toch? God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, en dan komt er nog wat belangrijks, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, maar vers 4 tot en met 8 zeggen dat wij zijn desdaags, en dus zouden wij niet slapen, maar wij zouden wakker zijn, waakzaam zijn, wij zouden waken. En dan komen er dikwijls dreigementen van, ja, maar als je niet wakker bent, maar slaapt, dan ga je niet mee met de opname, want we gunnen het soms andere mensen niet. Weet je veel waarom? Ja, dat is waar altijd mee gedreigd wordt dan, hè. Maar hier staat, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, dat wij tezamen met hem leven zouden. Teruggrijpend naar 4 vers 17... En 16, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, levend worden. Daarna wij die levend overgebleven zijn, dus zullen we samen met hen met kracht veranderd worden, met kracht weggenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En dus, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, wij zouden tezamen met hem leven. Heb u die? Waarna je dus nog de vraag kunt stellen. Maar wanneer is dat dan? Nou, dat is heel gemakkelijk. Uiterlijk. Als de 70ste week begint. Die laatste 7 jaar. Dat maakt deel uit van de 6e bedeling, dus we hebben het erover. Die laatste 7 jaar. Voor de geschiedenis van het Joodse volk. Tot aan de komst van de Messias en zijn koninkrijk. Israël heeft nog 7 jaren te goed. En in die 7 jaren zou eerst in die tijd van vrede, zou aan hen het evangelie gepredikt worden. Dat is openbaring. Zoals gezegd, daar hebben we het over. Dus na de opname van de gemeente. 2 getuigen in Jeruzalem. Want ja, alle gelovigen zijn weg. Dus stuurt de Heer 2 anderen. Mozes en Elia immers. En die zullen het evangelie prediken. Exclusief in Jeruzalem, beginnende dus bij Jeruzalem enzovoorts. Dat is in de eerste helft van de 70ste week al. In de tweede helft, en dan is er vrede, dus het kan allemaal gebeuren. Maar daarna wordt het alsnog ellende en dus grote verdrukking. Dat is de tweede helft van de 70ste week. En ik moet u zeggen, dat is praktisch kennis. Dat een hoop ellende, een hoop verdrukking heel wat kan bijdragen aan de bekering van de mens. Als hij niet goedschiks gewoon tot geloof kan komen, wilt wel helpen dat hij in de verdrukking, benauwdheid, in de vernieling, in de goot terechtkomt. We zien dat hij vanuit die positie dan nog, ze verder geen hoop meer is, de naam des Heren zal aanroepen. En dat is wat het Joodse volk, of beter nog de Joodse staat, zal doen. Heb u dat? Of wat er dan nog van over is. En dan, als men die naam aanroept, verschijnt de Heer, zegt Zacharië 14, inderdaad, op de Olijfberg, op een wolkige dag, want op die dag wordt Jeruzalem verwoest. Er scheurt de olijfberg bovendien. Er zal een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem dwars door de olijfberg, de gescheurde olijfberg, vluchten. Nou, wie was er mee ook alweer met de reis? Dan weet je, dan moet je gezien hebben. Want als je op de olijfberg staat, dan kun je, als het mee zit, als er niet al te veel huizen voor je staan, kun je vanaf de olijfberg, kijk je zo naar de Dode Zee aan toe. Dus je kijkt recht in het dal, de Vallei Mijner Bergen. Het dal in de Wadi Araba, of hoe het maar heet mag, in de Syrisch-Afrikaanse slenk. Kijk je recht in en die route leidt inderdaad naar Petra. Dan moet je bij die hoge berg met het kleine witte moskeetje erop moet je linksaf en dan kom je Petra binnen. Dat is wat Zacharia 14 beschrijft. Hebben jullie dat zover? Kortom, hier in 1 Thessalonicenzen 5 wordt in vers 3 verwezen naar de 70ste week van Daniël. Maar van ons wordt gezegd dat we voor die tijd weg zijn. Dat moet ook wel, want als God serieus werkt aan de bekering van het Joodse volk, dan betekent het dat hij gestopt is met het werk dat hij in onze dagen doet. Dat is niet de bekering van het Joodse volk, zei Jacobus. Hij zei, de Heer roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om het huis van David te herstellen. Ik zeg het met opzet nu in mijn eigen woorden, want we zijn alweer over de tijd heen. Dan komt hij weder om alsnog de troon van David op te eisen, om zijn koninkrijk op aarde op te eisen en nu ook met geweld te vestigen. Heb je dat? Maar als hij dat doet, en de 70ste week van Daniël maakt daar deel van uit, dan moet de gemeente dus hier al van de aarde weg zijn. Alleen dan is de Heer nog niet geopenbaard in de heerlijkheid. Dus er zit 7 jaar tussen de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. En we gaan hem 7 jaar van tevoren dus tegemoet. Dat is het eigenlijk. Maar ja, alles wat ik daar verder over zeg, maakt eigenlijk deel uit van die volgende bedeling. Er zit weinig anders op, want ja. De opname van de gemeente is de inleiding tot, en ook de aanleiding, kun je zeggen, tot die volgende bedeling. Ik denk ook dat de opname van de gemeente, die immers inhoudt dat alle christenen, alle wedergeboren mensen, alle gelovigen bedoel ik, niet alle christenen, alle wedergeboren mensen moet je zeggen, zullen weggenomen worden van de aarde. En hoewel dat er niet zoveel zijn als wij hopen, zijn er toch nogal wat en brengt dat toch wel een forse verandering in de verhoudingen onder de volkeren der aarde. En die verandering heeft kennelijk tot gevolg het tot stand komen eindelijk van die vrede waar het proces toe had moeten leiden. Waar nog bij komt dat de opneming van de gemeente, maar daar heb ik het nog niet over gehad, misschien volgende keer, dat de opneming van de gemeente gepaard gaat met de nederwerping van Satan uit de hemel. Ook logischerwijze, omdat Satan, de god deze eeuw, een positie inneemt die wij zouden innemen. Een van heerschappij hebbend over de wereld als zodanig. En daarom gaan wij erin en hij eruit. Dat staat in Openbaring 12, maar die moeten we bewaren voor een volgende keer. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En in het bijzonder die schriftgedeelten die u ons spreken over onze eigen toekomst. We danken u dat wij geroepen zijn uit de tegenwoordige wereld als eerstelingen om deel te hebben aan de hemelse heerlijkheid van onze heiland zelf. Omdat we eerstelingen geworden zijn van het nieuwe verbond en van het koninkrijk en zelfs van de nieuwe schepping. We danken u dat we die roeping mogen leren verstaan, opdat we ook zouden wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En dus ook zouden wandelen in het bewustzijn van deze dingen die wij niet zelf hadden kunnen bedenken, maar die u ons openbaart in uw woord. We danken u voor dat grote voorrecht, nu reeds verbonden te mogen zijn met die levende Christus die in onze harten werkt en die ons inwendig verandert, opdat wij beelddragers God zouden zijn en om vervolgens ook lichamelijk te veranderen en het beeld van die hemelse mens, van de Heer Jezus Christus, te dragen. We danken u dat deze dingen niet ver meer van ons zijn, Maar dat binnen afzienbare tijd deze profetieën vervuld zullen worden. Dat al hetgeen de profeten gesproken hebben gerealiseerd zal worden in de wederkomst in heerlijkheid van onze heiland en wij met hem. Wij danken u dan voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Wilt u uw woord in onze harten schrijven? Wilt u doen wat u beloofd hebt, ons in heel de waarheid leiden, opdat we ons deze dingen eigen zouden maken en daarom onze verwachting zouden stellen, niet op het heden of op de omstandigheden, maar op de beloften die u ons in uw woord en in Christus gedaan hebt. Amen.